gemeente, we gaan het vandaag hebben over Bevrijdingsdag. Wil je me aanzetten? Dat was natuurlijk een makkelijke item om te beginnen, Bevrijdingsdag. Mijn ondertitel is, als de honden blaffen vertrekt de karavaan. Dat is een uitdrukking, ik weet niet, kent iemand die? Die kent niemand, dan ga ik die zo meteen uitleggen. Bevrijdingsdag, we vieren dat we bevrijd zijn uit het Derde Rijk. Dat is mooi, maar voor degene die het wil zien, we zijn nu al in het Vierde Rijk beland, van Daniel 2,40, vers 40. Dat zegt, het Vierde Koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit Koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en verder gedeeltelijk van ijzer gezien hebt. Dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met motterig leem. En de tenen en de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. We zien in de maatschappij dat alles met elkaar verbonden is, maar dat het nog nooit zo verdeeld geweest is als nu. We zijn dus bevrijd uit het Derde Rijk. Bevrijd uit de duisternis van deze wereld. Dat is onze bevrijdingsdag. Dat wij bevrijd zijn uit de wereld. Dat we ingekomen zijn in het licht van zijn koninkrijk. Als de honden blaffen, vertrekt de karavaan. Dit spreekwoord betekent ongeveer dat als het rumoer toeneemt en als er steeds meer geluiden komen, dan komt er een verandering, of er is een verandering op handen of al gaande. Momenteel verandert er van alles in de atmosfeer. De maatschappij die wordt steeds onrustiger, licht wordt duisternis genoemd, duisternis wordt licht genoemd. Tegenstellingen worden steeds heftiger, mede misschien geprofileerd door de asociale media. Hij zou aanstaan. Ja, de roeping van Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham was de zoon van Terach. Terach die kwam uit Mesopotamië, dacht ik. En die heeft de roeping eerder gehad. Die werd geroepen, ga naar Canaan. Dat lezen we in Genesis 11. Dat is daarvoor. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abraham, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai. De naam van Nahors vrouw was Milka, de vrouw van Haran. De vader van Milka en Jiska. De Sarai was nu onvruchtbaar. Zij had geen kind. En Terach nog nam Abraham, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en zij trokken met hen uit Ur der Chaldeeën om naar het land Canaan te gaan. Ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. In de dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf in Haran. Hij hoorde de roeping, hij is vertrokken, maar toen bleef hij toch ergens halfwege wonen. Daar gaat het nu niet over. We hebben het over bevrijdingsdag. Wij zijn bevrijd, gered, schoongewassen, genezen, gereinigd en geheiligd door het bloed van het lam. Wij zijn apart gezet net als Abraham, geroepen. Geroepen om de grote daden van God te verkondigen in deze duistere, dode, doodzieke, vervuilde en verloren wereld. Wij zijn geroepen om licht in de duisternis te zijn. Een zoutend zout. Als nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezout worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. Smaakloos zout wordt vertreden. Net als in de winter wordt er pekel gestrooid, dat is zout. Maar het is smaakloos, dat is niet lekker. Dus daar kan je overheen lopen. Als je spreekt zonder smaak, dan hoort de wereld gewoon niet naar je. Dan zijn jouw woorden niet voor consumptie geschikt. Net als de pekel. De Heer zei nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Zal dit een enorme donderende stem geweest zijn? Of een fluistering? Hoe spreekt God tot u? Hoort u als God spreekt? Hoort u een donderende stem? Of hoort u een fluistering in uzelf? Of hoort u echt de stem van God? Ik heb zelf, toen ik op een plek was waar de Heer mij echt bevestigd had dat ik daar moest zijn, begon dingen te wringen en ik zat er niet meer lekker en ik had het idee van, ik moet weer verder. Maar de Heer had mij daar bevestigd, dus ik heb gezegd tegen de Heer, tenzij ik echt van u hoor en zeker weet dat het van u is, ga ik hier niet weg, want u heeft mij hier bevestigd. Toen werd ik op een dag wakker en ik hoorde het in mijn kamer, gewoon een stem. Deze plaats is Ikabod. Ikabod betekent de heerlijkheid des Heeren is weg. Dat wist ik op dat moment meteen. Het was zo helder, zo duidelijk meteen. Oké, deze deur gaat dicht. Ik was ontboden op het kantoor voor een gesprek. Die deur ging inderdaad heel erg dicht. Dat was heel duidelijk. Maar de Heer had al gezegd van tevoren. Dus ik had gewoon diepe vrede en rust. En ik ging verder. Ik heb ze bedankt voor de wijze les die ik geleerd heb. En gezegd, ik ga verder. De honden blaften, maar de karavaan die vertrok. Als gemeente mogen wij een bazuin zijn, oftewel een shofar of een ramshoorn. Deze werd gebruikt om het hele leger te instrueren, om zich klaar te maken voor de strijd, om op te breken, om verder te gaan. Als de bazuin geen helder geluid maakt, zal niemand zich voorbereiden op de strijd. Dan blijft iedereen gewoon op zijn plek zitten. Dus is het onze taak om een helder geluid te geven. Alleen het heldere geluid geven kan pas als je tijd hebt genomen om te luisteren naar het woord van God. Te onderzoeken wat de geest wil zeggen. Want hoe zou je iemand kunnen vertegenwoordigen als je niet zijn specifieke wil kent? Als je zijn instructies niet weet. Daarom ken het logos, het grote woord van God, de Bijbel, ken het. En hoor het rema, het woord van God. Wat specifiek voor nu, voor deze plaats en deze tijd, deze gelegenheid is. Zoals de Heilige Geest zegt. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Is het mogelijk om de stem van God te horen? Als je hem niet kent, als je hem niet zoekt. Is het mogelijk, als je God zoekt, als je zijn stem hoort, om dan het plan van God te missen en zijn zegeningen te missen? Ik denk dat het mogelijk is. Als je niet acteert op het woord wat de Heer spreekt, dan zul je alles missen. Het betekent volgens mij niet dat je verloren gaat. Dat denk ik niet. Als je ooit gevraagd hebt jouw zon te vergeven, dan ben je rechtvaardig voor hem. Maar het leidt er wel toe dat je minder vrucht draagt in dit leven. En wat nog erger is, in de hemel. Als je zo meteen in de hemel komt, je mag hem, jouw kroon die je hebt verdiend in dit leven, die mag je aan zijn voeten leggen. De kronen die je verdiend hebt, door de dingen te doen, samen met hem, door zijn geest, in zijn wil te wandelen, dan krijg je onderweg kronen. Als je zijn wil doet. Hoe mooi is het om die aan zijn voeten te mogen neerleggen bij de glazen zee, om dan die kroon af te leggen. Heer, dit heb ik voor u gedaan. Samen met u maar ik heb het voor u gedaan. Of sta je daar met lege handen? Dat zou niet zo leuk zijn, denk ik. De samenvatting. Ik ben gered uit genade door het geloof in het bloed van het lam. Daar hoef ik niet veel voor te doen. Dat wordt me gegeven. Dat is genade. Dat kan je niet verdienen. Dat krijg je. Ik ben geroepen om het plan van God voor mijn leven te zoeken. Dat spreekt van een actieve houding. We gaan zoeken, we gaan speuren om te wandelen naar Gods wil. Ik zet mijn inspanning erop om zijn woorden te horen. Om zijn plan te leren kennen. En dan zal ik zijn heil verkondigen. Dat is ook een actieve houding. Wees actief, wees actief. En verkondig zijn heil, want het is zo mooi wat hij heeft gedaan voor ons en in ons. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Ik ga heel even over politiek hebben. Als je ziet in de landen wie Israël zegent, dan zijn er maar heel weinig. Een heel groot land, Amerika, dat is heel erg verdeeld. De president zegent Israël enorm. En die wordt gezegend in de dingen die hij doet. In de economie wordt hij enorm gezegend. Wordt echt enorm opgebouwd. Maar er is verdeeldheid. En degene die hem tegenwerken, nee, die worden eigenlijk niet gezegend tot dit moment. Je kan het zien. Ik zeg niks over de mensen verder zelf. Er staat ook, wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Dat kan je dubbel zien. Wie ik vervloek, die vervloekt de Heer. Of wie mij vervloekt, die vervloekt de Heer. In Iran is een maand geleden zijn er overstromingen geweest. Er was een enorme, ik weet niet of mensen het opgevallen is. Het is een woestijnland, Iran. Daar is helemaal niks. Er is tekort aan alles. En met name aan water. De grootste imam, denk ik, ik weet niet, een grote hooggeestelijke, die heeft opgeroepen om Israël te vervloeken. Alle gelovigen van de islam, die moesten Israël gaan vervloeken. En die oproep is rondgegaan in Iran en de mensen gingen dat doen. 3 dagen later was er een flashvloed, een enorme regenbui, gigantisch, als nooit gezien, door deze generatie in ieder geval. Iran is 25 van de 31 provincies werden overstroomd. Een land in de woestijn. Nou, hoe kan je dat? Is dat toeval? Of is dat God die zegt van, als je mij vervloekt, haal het de vloek over je heen. Ik denk het laatste. Ik kom nog even terug op. Als de honden blaffen, vertrekt de karavaan. Een toename van rumoer duidt op een aan de gang zijnde of aanstaande verandering. Er is veel rumoer rondom Israël. Er is veel te doen. Tegenstander roert zich meer en meer. Vele profetieën zijn recent en worden nu vervuld. De vijgenboom begint te bloeien. De deal of the century wordt binnenkort bekendgemaakt. Allemaal voorstanders, allemaal mensen die het nu alweer hebben afgeketst, terwijl ze nog niet eens weten wat het gaat inhouden. Dat vredesplan gaat niet aangenomen worden door de volken. Dat kan je vergeten. Maar de antichrist zal het gaan pakken. En vergroten. Dat staat in de Engelse vertaling. Het plan wordt vergroot. Oftewel, er wordt iets aan toegevoegd. Waardoor het wel aantrekkelijk zal zijn voor alle landen rondom om het aan te nemen. Er is een grote toename van dromen en visioenen over de eindtijd, over de opname. Ik ken iemand hier in deze kerk. Die heeft meerdere dromen gehad over de opname. Ook heel recent. Zeg ik dat het allemaal zo zal gebeuren? Nee. Maar het is wel, er komen steeds meer geluiden van mensen die dromen hebben gehad. Die visioenen hebben gehad. Er zijn ook allerlei video's te vinden op internet over mensen die visioenen hebben gehad. Over 3 dagen duisternis die over de aarde gaan komen. Vlak voor de wederkomst van Jezus. Geloof ik dat? Het is niet onbijbels. Het is eerder gebeurd dat er 3 dagen duisternis is, 3 uur duisternis is geweest. En God die kan alles. Staat in de Bijbel dat het zal gebeuren? Nou, niet letterlijk in ieder geval. Maar goed, God is God en hij mag het doen op zijn manier. En als hij iets aankomt door zijn profeten, dan is het beter om haar te luisteren. Niet dat dat precies zo zal gaan, maar hij vult het in op zijn manier, op zijn tijd. Wie heeft gezien dat Notre Dame is afgebrand? Denk iedereen. Er zijn verhalen dat hij in brand is gestoken. Het zou best kunnen, want in de afgelopen 3 jaar zijn er 800 kerken in Frankrijk in brand gestoken of vernield of swastika's opgetekend. Dat komt allemaal niet in de media, maar de Notre Dame die kwam wel in de media, omdat het natuurlijk, ja, dat was iets heel heftigs voor de wereld. Is dit het vuur van de Heilige Geest? Dat zou branden in de kerk van Christus? Nou, zo wil ik het graag zien. Of is het een overwinning van islam? En zal de hele wereld binnenkort branden, zoals er door moslim-extremisten wordt geroepen? De Notre Dame is een beeld van religie. Het heeft niet zo heel veel doen met wedergeboorte, denk ik. Op de gevels waren allerlei demonen, beelden van demonen. En die zijn ook vernield voor een groot deel. En ja, ik denk niet dat een pand je heilig kan maken, dat denk ik. Oh, er is door de leider van Iran een pad uitgestippeld om Israël van de kaart te vegen en Amerika te ondermijnen. Wellicht nog een 5e kolonne in Amerika of de Deep State, ik weet niet hoe ze dat van plan zijn. Maar dat plan is 28 jaar geleden is dat gelanceerd door de toenmalige machthebber. Nu, 28 jaar later, heeft Rouhani, de president van Iran, heeft die route weer aangehaald om te zeggen we zitten op route. Oftewel, binnen 2 jaar zegt Iran Israël van de kaart vegen en Amerika onderuit te halen. Nou, het zijn allemaal geluiden die er zijn. Ik zeg niet dat het allemaal gaat gebeuren. Want als je te veel op de gang van de wereld let, dan kan het leiden tot depressie en angst. Mijn ziel kleeft vast aan stof als je let, als je hoop is gevestigd op deze wereld, op de dingen van op rijkdom, op eer, macht. Rijkdom, eer en trots zijn in deze wereld, maar deze wereld gaat voorbij. Wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Wij zijn niet van deze wereld, want wij behoren de hemel toe. Kortom, nu is de dag, dit is het moment, reinig en heilig je, want zijn heil is nu dichterbij dan eerst. En staat op het punt om door te breken. Hoor je de roep van de koning? Ik hoor hem. De belofte die Jezus geeft. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog. En heft uw hoofd omhoog op. Omdat uw verlossing nabij is. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt. En de bladeren uitspruiten. Dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaarvoor ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Jezus raadt ons aan om naar de lucht te kijken. Zeker in het einde van de tijd. Dus let op de lucht. En voor meer informatie over de komende dingen, zie Ezechiël 38.
Frank, bedankt voor je woord. Wil het lofprijsteam nog een keer het nieuwe lied spelen en zingen? Ik weet dat het niet gebruikelijk is om halverwege dienst nog een keer te zingen, maar ik hou van andere dingen. Hetzelfde lied, ja. Of je moet een nieuw lied hebben.
Dat mag ook.
Yes. Het mooie vond ik van Frank zijn woord, waar hij mee begon, was van Tera, Abraham, kan ik eraan toevoegen, Mozes. Die mannen hebben iets centraal. Misschien raadt u het al. Het zijn herders. In ieder geval, ze hebben met herders te maken. Ze leiden een volk. Ze leiden schapen. Ze leiden vee. Al was Mozes dan wel van koninklijke komaf. Hij moest eerst bij zijn schoonvader jaren tussen de schapen gaan zitten. Voordat hij Israël ging leiden. Ik had het nog op mijn briefje staan. Een Mac, Zek. Die Poolse generaal. Hij had een bijnaam. Het was Baka. Dat staat voor herder. Ik had het niet genoemd, maar het vond het wel mooi dat Frank zo die namen noemde. En hij had als bijnaam de herder. Ik denk dat dat wel wat zegt. De grootste innemers moeten eerst tussen gebleid van schapen gaan zitten. Kom straks nog op terug. Yes, nieuw lied.
Laten we staan.
Ik wil een beetje dingen aan elkaar knopen. Die al een paar keer hier gezegd zijn. Matthäus 6, vers 10. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Uw koninkrijk komen. Yes, met gelawaai. Amen. Bedankt voor de act. Was het niet de bedoeling? Oh nee. Oh. Uw koninkrijk komen. Kijk of mij dat ook lukt. Hey. Voor wie? Johannes 3, vers 3. Ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. God biedt het aan ieder aan. En de meesten van ons hebben daar ja op gezegd. Maar waar is dat koninkrijk? Er worden verschillende uitleggen over gegeven. Ik leg er één van uit. Koninkrijk God is bij u, is in u, is onder u. Hij woont in u. In mij. Wat houdt dat in? Gods koninkrijk is een geestelijke realiteit. Zijn geest woont in u en woont in mij. En waarom? Laten we Psalm 25 opzoeken. Psalm 25, vers 4 en 5. Heere, maak uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij. Want gij zijt de God mijns heil. U verwacht ik de ganse dag. Hij maakt het ons bekend. Want wat wacht u met dat koninkrijk doen? Matthäus 11, vers 12. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen erna. Nou, dan kunnen we gaan, hè. Ik heb wat meegenomen. Kunnen we het geweld ter hand nemen? Niet genoeg? Nou, hou me dan. En als je niet gelooft dat hij echt is, ze zeggen, kom naar voren. Misschien wil het kort het gebed op zich nemen. Maar ik zeg, doe het maar niet. Maar dat zijn niet onze wapenen van onze veldtocht. Er is in het verleden wel veel gebeurd, hè? En de geweldenaars grijpen erna. Dus pakken het zwaard, hartstikke idee. Geloof je niet? Hop, op, volgende, is next. En maar zo ging dat. En daar gaven ze niet om. Maar ik denk niet dat ze het hebben begrepen wat er bedoeld werd. Ik wil het nog even voorlezen uit een andere vertaling. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu bereikt het Rijk der Hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het buit. Dus het ligt voor ons. Om dingen in bezit te nemen. Terra, zoals Frank zei, Abraham. Die werden geroepen. Mozes werd geroepen met zijn volk uit Egypte. Ga naar het land dat ik u geven zal. Alleen ze moesten het nog in bezit nemen. Maar het was al voor hen. Maar wat kwamen ze in die landen tegen? U voelt er misschien al waar ik heen wil. Het volk echter dat in het land woont is sterk en de steden zijn ontmoeid en zeer groot. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar. Gods koninkrijk, bevrijding, overwinning, het land is ons gegeven. En wat is daar? De kinderen van Enak zijn de reuzen, muren, steden, versterkte steden. Ga er maar aan staan. Er is moed voor nodig. Die Polen hadden moed nodig. Die kwamen niet zo van de hompie-pompie Nederland binnengelopen. Het was een panzerdivisie. Er kwamen ratelende tanks binnen. Moesten opstaan tegen de versterkte steden. Opstaan tegen de macht. Maar ze hebben overwonnen. Korst heeft het een tijdje terug nog gezegd. Neem uw kruis op En dat doe je niet voor jezelf. Dat doe je voor die ander. Omdat zijn koninkrijk gestalte krijgt. Ons vlees is niet meer. Maar zijn geest, wat we net hebben gelezen, hij woont in ons. En er is meer voor nodig dan geloof. Er is meer nodig van Heer, ik geloof in u. Inderdaad, er is nieuwe wijn nodig. God vloeit door u en mij heen. Als we naar Jozua kijken, in Jozua 1 wordt het 3 keer gezegd. Jozua 1. Vers 6. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk en het land beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb. Vers 9. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verstrikt, want de Heere uw God is met u, overal waar gij gaat. Vers 18. Aan het einde staat, allen, wees sterk en moedig. Dus ik denk dat die twee woorden belangrijk zijn. Wees sterk, wees moedig. En dit stukje slaat ik op die geweldenaars. Want geweldenaars grijpen erna, maken het buit. Er wordt ook wel eens vertaald door sterke mannen. Het woord geweldenaars. Sterke mannen. Mannen van moed. Vrouwen inclusief. De sterkte van de Heer. Wees sterk en moedig. Het volgende waar ik over heb, daar heeft Eddie over gesproken, heel lang geleden. Ik help hem nu herinneren, ze liggen op het podium. Hij heeft over de wapenrusting gehad, ik heb het maar over 1 ding. Dat wil ik even aanhalen. Want wat is onze grootste tegenstand? Dat is mijn en uw ego. Misschien niet zo leuk om te horen. Het is mijn en uw ego. Oh, sorry. Het kwam nogal aan, geloof ik. Ja, het geldt ook voor jou, maar ja. U en mijn ego. Daar ligt hij. Zet je helm op. Zo niet, dan kost het je kop. Je kan nog zoveel aandoen. Nog zoveel bescherming omhangen. Maar je hebt maar 1 kogel door je kop nodig. één scherf. En alles valt uit. Dus zet je helm op. Zij zeggen, ja, waarom? Je hebt het over ego, helm. Laten we 2 Korinthe 10 vers 4 opzoeken. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot het slechten van bolwerken. Vers 5. Zodat wij de redenering en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten en elk bedenksel krijgsgevangenen brengen onder gehoorzaamheid van Christus. Dat zijn mijn muren. Dat zijn uw muren. Mijn versterkte stad. Uw versterkte stad. Die moet ingenomen worden. Die moet geslecht worden. Die moet neergehaald worden. Mijn muren. Mijn steden. Mijn hersenspinsels. Mijn schansen die ik opwerp. Dat is een staande weg voor zijn koninkrijk. Daar moeten we tegen strijden. En niet tegen de buurman of buurvrouw. Zijn kop kun je eraf hakken als hij geen helm op heeft. En als hij een helm op heeft ook nog wel. Maar jouw kop blijft erop zitten. Mijn kop blijft erop zitten. Mijn hersenspinsels gaan door. Mijn versterkte steden gaan door. Wanneer worden die ingenomen? Dingen die u hoort. Dingen die u ziet. We zijn met het vers begonnen, hè? Dat de Heer uw ingang en uw uitgang bewaren. Uw hoofd heeft een ingang en een uitgang, ja, meerdere zelfs. Uw mond, je oor. Wat doen we daarmee? Wat doe ik daarmee? Wat er binnenkomt, kan dat een versterkte stad opbouwen? Kan het een schans opwerpen? Ja, maar ja, dat is toch goed? Dat is toch goed? Is het het koninkrijk van God? Is het de geest van de Heer die in mij woont? Of is het de geestigheid van mij? Is het de nieuwe wijn die mag vloeien? Oh, nou, deze is niet helemaal gelukt. Ik had er nog wat dingetjes ingezet, maar in het gezichtje, inderdaad. Ja. Nee, leuk geprobeerd. Maar waarom zit die helm in Efeze erbij? Zet je helm op. Bescherm je kop. Want anders kost het je kop. Wie regeert er in mijn en in uw leven? Wie regeert er in uw, mijn leven? Wie is er in mijn leven, Heer? Wie is er in uw leven, Heer en Meester? Gaat alles in mij voor hem buigen? Want God daagt ons uit om met geweld, kracht, lees kracht, om met kracht ons geestelijk erfdeel binnen te halen. Het land ligt voor ons, het land ligt voor mij. Uw koninkrijk komen. De grootste weerstand ben ik, bent u. Zet die helm op. Wees vol van wijsheid. Hij is wijs. Hij maakt vrij. Denk vernieuwend. De wijn helpt daarbij. En dan bedoel ik niet de fles van de sluiterij, maar de fles van de hemelse sluiterij. Die werkt vernieuwend. Maak nieuwe wegen aan. Maak nieuwe banen. Laat stromen. Zet je helm op. Dan is er geen ruimte voor negatieve gedachten. Voor leugens van deze wereld. Want die leugens maken een stad in mijn hoofd. Word een versterkte stad. Ik ga muren opbouwen. Het wordt steeds groter. En het zet mij vast. Het zet u vast. En dan kan ik voor me laten bidden. Ik moet eerst aan mijn ego werken. Dan brokkelt de stad af. Zet je helm op. En weet, je bent verlost. En weet, je bent verlost. Het zijn eigenlijk simpele dingen. Zet je helm op en weet, je bent verlost. En weet, je bent zijn kind. Hij heeft het betaald. Ik ben zijn kind, zelfs ik. Dus waarom u niet? Waarom u niet? En weet, dat hij bij je is. Zet je helm op. Ik wil het lofprijsteam naar voren vragen. Zet je helm op. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Door mij heen, Heer. Door mij heen, Heer. En geweldenaars grijpen erna. Er is moed voor nodig. Er is kracht voor nodig. Wees moedig. Wees krachtig. Hij is de sterkte. Hij is de machtige. En het koninkrijk zal komen. Want hij woont in u. Zijn geest is in u. Laat het andere afbrokkelen. Laat het in mij afbrokkelen. Ik heb toevallig het uniform aan van de genie. Een beetje de bruggenbouwers, de bouwvakkers van het leger. Maar ik denk dat nu het tegenovergestelde moet gebeuren. Afbreken. En dan kunnen we bruggen bouwen. Dan kunnen de bruggen geslagen worden. Dan zal het koninkrijk zegen vieren. Dan zullen we het land innemen. Denk aan Polen. Ze starten hun tanks. En ze gingen in de mist. Ze kwamen Axel binnen. Dat is een realiteit. En velen van u zullen het nog beter weten dan ik het weet. Zo zijn ze doorgegaan tot Breda. Hoe ver mag ik gaan? Hoe ver mag u gaan? Zet uw helm op. Ik wil u een gelegenheid geven. Als u zegt van ja. Maar hoe moet ik nou starten? Hoe moet ik nou starten om die bedenksels neer te halen? Om die muren neer te halen. Die schans die opgeworpen wordt. Om die neer te halen. Er liggen hier 4 helmen. Misschien een idee om hem op te zetten. Niet dat die helm helpt. Maar de stap die u neemt en zegt, ik zet de helm op. Ik wil u gelegenheid geven om te zeggen van ja, maar ik wil een start maken. Ik wil een start maken om de muren neer te halen. Ik zou zeggen, kom dan gewoon naar voren. Gods geest werkt als een hamer. En hij ramt elke muur neer. Gods geest is een hamer. Er is niemand die die hamer kan weerstaan. De bouwsels zullen vallen. De schansen zullen omvergehaald worden. En u kunt uw kruis opnemen en gaan voor die ander. Zet je helm op.
Het is een verbroken hart van hart nodig. Als je hier naar voren komt en je helm hier van hem aandoet.